verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 89, de versen 7 en 8.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden en ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding die wij God in de geest, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar waar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is hun schande, is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Nu zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze paasdag zoeken wij uw aangezicht, omdat wij zonder u niet kunnen. En omdat wij zonder u niet willen, omdat gij dat geopenbaard hebt in het uur van de wedergeboorte. Heere, wat is dat toch een eeuwig wonder dat wij uit deze wereld gerukt zijn. Als slagschapen der verderfenis. Tot slagschapen Christi. Want er is een opstanding ten leven, ten eeuwige leven. Maar er is ook een opstanding ten eeuwige verdoemenis. Heere, gij zult alle mensen opwekken op de laatste dag. Zowel de onbekeerde als degene die uw eigendom zijn in Christus. En dan zullen we alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ontzaglijk uur. Mocht het aan deze zijde van het graf gebeuren. Dat wij de rechterstoelen daarbinnen opgericht door uw lieve geest het van u hebben verloren. Om het in Christus te mogen gewinnen. Heere, Paasdag, gij hebt uw bloed gestort. En gij zijt uit het graf doorgebroken. Opdat gij de doden levend zou maken die gij daartoe hebt verkoren. En als er hier nog zitten die zich niet kunnen troosten met de uitverkiezing. Heere, mocht gij ze toch in het hart grijpen. Omdat er niemand voor u te dood is. Niemand voor u te misdadig is. Niemand van u. Niemand voor u te crimineel is. Want dat zijn we van nature, criminelen. Niet anders. Heere, maar gij komt de goddeloze waarvoor gij te zijn de tijd gestorven zijt. Ook in de tijd toe te brengen onwederstandelijk. Wat is een eeuwig wonder in de ogen van de zulke. Een eeuwig wonder in de ogen van die Mephibosets, die het zwaard der gerechtigheid inwachten, die de eeuwige dood inwachten en daar het eeuwige leven krijgen geopenbaard door de openbaring van de Heer Jezus Christus, door woord en geest. Heere, gij mocht er nog vele aanraken, ga de rijen nog door. Ook de kleine kinderen, Heere, dat we het mochten zien en horen dat gij nog in kleine kinderen werkt. Maar alle grote mensen die kunnen wel een bekeringsverhaal vertellen, maar die kleine kinderen, die kunnen dat, hoewel ze ook kunnen getuigen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar alles zo op een kinderlijke wijze. We moeten worden als een kind. Kinderlijk, niet kinderachtig, maar wel kinderlijk. Opdat we het alles van u zouden verwachten. Heere, kom gij ons dat geloof van Christus te openbaren. Die volleinder des geloofs. Die door het graf is heengebroken. Om door zijn opstandingskracht ons te wederbaren. Gelijk ook de apostel getuigt, daar hij door de kracht van Christus van dood levend is geworden, van een vervolger der gemeente tot een herder der schapen, tot een apostel. Want gij hebt zelf gezegd, deze is mijn een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Heere, mochten we dat doen, uw naam dragen, het woord door deze wereld dragen. En op de wijze zoals gij het al uw kinderen leert. We hoeven onszelf niet te dragen. Maar gij leert ons uw woord door deze wereld te dragen. Heere, daarin kunnen we het alleen verwachten van die getrouwe zaligmaker. Want indien wij u verloochenen, hij kan u niet verloochenen. Maar mocht gij ons geven die kracht van Christus opstanding. Om daaruit dagelijks te worden begenadigd. En wat ook hier staat opgetekend, wat de vrucht is van de opstanding van Christus. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, gedenk deze ondergaande wereld, wat betreft uw volk. En mocht gij uit deze ondergaande wereld nog doen toebrengen, naar de Filistijnen en de Mooren, naar Jood en Heiden. Want gij hebt ze toch in één lichaam vergaderd. Gij hebt ze toch tot één lichaam gemaakt. Heere, ontferm u onze. Geef ons nog de woorden in de mond en de zaak in het hart. En dat we het mogen naspreken wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. We smeken het u, gedenk alle die ziek zijn, dat het mag uitdrijven tot de troon der genade. Niet om alleen beter te worden, maar om bekeerd te worden. Of opnieuw bekeerd te worden. In het leven van uw kerk moet alles medewerken ten goede. Heer, het is soms onverklaarbaar en onverstaanbaar. Het vlees verstaat het niet. Maar dat we door het geloof mochten verstaan de dingen die van u zijn. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden en misdaden. Amen. Geliefd in afhankelijkheid des Heren wensen we u... Vers 10, voornamelijk vers 10, het staat in de context, maar voornamelijk vers 10, te overdenken. Ik zal het u nog een keer voorlezen, opdat ik hem kennen. En de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. En dan het 11e vers, om te staan en komen, of dat ik... enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Gemeente, vanmorgen hebben we u gepreekt. Wat nut ons de opstanding van Christus? We hebben u Goede Vrijdag gepreekt. Wat nut ons de dood en de begrafenis van Christus? Verwerving en toepassing. Hij is niet alleen een middelaar van verwerving gebleken, maar ook een middelaar van toepassing. En hier spreekt de apostel door de inspiratie des Heilige Geestes over de vruchten van die opstanding. Want het gaat God om de vrucht, nietwaar? We zijn niet bekeerd om bekeerd te zijn. En om een bekeerde man of vrouw rechtop staan door dit leven te gaan.
Nee.
Het gaat God om de vrucht, want de vruchten zijn voor de landman, nietwaar? En dan noemt de apostel deze vrucht... opdat ik hem kenne. Eerst heeft hij het over de rechtvaardigheid des geloofs en in hem gevonden worden, niet hebbende vers 9, mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. En de rechtvaardigheid die uit God is, de gerechtigheid van Christus, is volkomen in overeenstemming, volkomen gelijkwaardig aan de rechtvaardigheid die uit God is. God is rechtvaardig. En Christus heeft die rechtvaardigheid, diezelfde rechtvaardigheid, verworven. En die gaat hij ook toepassen bij al degenen, bij al de goddelozen waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Namelijk zijn gerechtigheid, die toegerekende gerechtigheid, die we alleen kunnen aannemen als het ons geschonken wordt. En dat is één, dat geschiet in de doorgang door de enge poort. Maar nou gaat het... hier in vers 10, opdat ik hem kenne, de kracht zijner opstanding. En nou komt de vrucht van die opstanding, van dat opstandingsleven. Want zo kan je het ook noemen, het leven der genade is een opstandingsleven. Dat vloeit voort uit de opstanding van Christus. Want wij worden wedergeboren door de kracht van de opstanding van Christus. Door woord en geest. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding, de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Nou, wordende. Ja, zo versta ik de grondtaal niet. Wordende, want degene die in Christus geloven, degene die gerechtvaardigd zijn in Christus, die zijn dood gelijkvormig geworden. Want gij zijt gestorven, dan ben je zijn dood gelijkvormig, nietwaar? Dus dat worden, er zijn twee mogelijkheden van vertaling in de grondtaal, maar ik houd het bij de eerste vertaling en dat is gestorven. Dat is gelijkvormig, bedoel ik. Zijn dood gelijkvormig zijn, niet worden, zijn. Dat is natuurlijk ook de leer van de nadere reformatie, dat je de zonde nog moet afsterven. Dat is een leugenleer. Want dat leert Gods woord nergens. Als je die oude mens gestorven bent, dan ben je de zonde gestorven. Want die gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Houd dat vast, gemeente, want al dat worden, dat is rooms. dat is wel ten aanzien van wat Paulus hier verder ontwikkelt in dit hoofdstuk, ten aanzien van de volmaaktheid, van de hemelse volmaaktheid. He, wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan, he, door de opstanding van Christus, ook, want die opstanding der doden geschiet ook door de kracht van de opstanding van Christus. Want hij is de eersteling van de opstanding der doden. Hij is de eersteling. En daarna ook degene die in hem gevonden worden in zijn toekomst. Maar eerst Christus. En Christus, geliefde. Ja, we bidden, we maken ons uw beeld gelijk. Hè? Maar als je hersteld bent in het beeld Gods. We zijn uit Gods beeld gevallen. Hè? We waren beelddragers Gods in het paradijs. We zijn uit het beeld gevallen. En als je hersteld wordt in, door de herschepping in het beeld Gods. En wat is het beeld Gods? Dat is Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En hij draagt het woord door zijn kracht. Wel nu, als we door het beeld, als we in dat beeld, want dat beeld is niet beschadigd. Nee, wij moeten worden hersteld in dat beeld. He, soms spreken mensen over de herstelling van het beeld Gods in de mens. Dat is verkeerd verwoord, want Gods beeldje kan God niet beschadigen. Nou, absoluut niet. Wij worden hersteld in het beeld Gods. He, dat is Christus. Het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En als we hersteld zijn in dat beeld Gods, geliefde, dan zijn we zijn beeld gelijkvormig. He, maak ons uw beeld gelijk, maak ons uw gelijk. He. En dat noemt een apostel de gemeenschap zijns lijdens. We worden wederom geboren in de gemeenschap van zijn lijden. Heb je daar wel eens over nagedacht, gemeente? Dus dat is al gelijk een doodsteek voor het halleluja-christendom. We worden door de kracht zijn de opstanding en de gemeenschap zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende staat hier zijn. Dus zijn dood gelijkvormig zijn. Want de overblijfselen van de oude mens, het corpus, een corpus dat is een lijk zonder ziel. Dat wordt niet meer in aanmerking genomen, want ook dat lichaam des doods is teniet gedaan aan het kruis. Dus dat neemt God niet meer in aanmerking. Genade wordt verheerlijkt. We zijn na ontvangen genade geen engelen. Straks zullen we de engelen gelijk zijn, hoewel de engelen niet kunnen blikken in het wonder van genade. Want ze kennen geen genade. Ze behoeven ook geen genade. Want die leven nog. De engelen in de hemel die niet gezondigd hebben, leven uit de gerechtigheid Gods. Die leven niet door genade. Zo was de mens ook geschapen, in het beeld Gods. Ja, er had één engel gezondigd in de hemel. Dat is de Satan. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Die is uit de hemel geworpen. En die Satan die gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En hij heeft zijn aanval het meest op Gods zware volk gericht, geliefde. Want als je dood bent in de zonde en de misdaden en je denkt dat je levende bent op godsdienstige wijze, dan laat hij je wel maar rust. Dan krijg je elke dag schouderklopjes van de duivel. Maar Gods volk krijgt geen schouderklopjes. Ja, daar probeert de duivel op kousenvoeten ook Gods volk wel mee te verleiden. Als ze maar bezig zijn, als ze maar die wet weer willen oppakken, dan krijg je van de duivel schouderklop. Rechtzinnigheid krijgt. Dan word je helemaal omhelst door de duivel. Dan zie je rechtzinnigheid, vroom. De broers van Jozef zeiden, wij zijn vroom. Maar ze waren goddeloos. En zulke broers die worden gestijfd. Zulke mensen worden gestijfd in hun waangodsdienst. Want het ging bij Jozef door de vernedering naar de verhoging. Right? En zo had het ook geestelijk geleden. En dat heb Jozef ook mogen kennen. Hij heeft er zelfs van geprofiteerd, van die zon en die maan. En dat al die broers zou schoven voor hem naar zouden nederbuigen. En dan werden ze wit heet om die vrome broeders. Wat voor u nederbuigen? Kijk, daar heb je die meeste dromer weer. Nou, dat wordt van Gods volk gezegd. Want als je van Christus mag getuigen, dan word je een dromer genoemd. Nou ja, dat is dan nog op zijn best gesproken. Want de vuilheid kwam ook wel openbaar die daarachter zat. Want zoals. Toen die Ismaëlieten op hun kamelen voorbij kwamen, toen maakten ze een raadslag, een complot. Dan zeggen ze, laten we die Jozef nou verkopen en dan zijn we van hem af. En dan doen we net of dat hij door de leeuwen verscheurd is. Dan maken we ze veelvervige rok bloedig. Die dopen we in het bloed. En dan zijn we van die meesterdromer af. Weet je wat dat is? Kruis hem, kruis hem. He? Al die Joden die geroepen hebben, Hosanna is hij. Die komt in de naam des Heren, gezegend is hij. En 3 weken later riepen ze kruis hem, kruis hem. Dat is precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Alleen bij Christus onderging dat borgtochtelijk. Voor zijn kerk. En dat kon Jozef niet zijn, dat kon alleen die meerdere Jozef zijn. Dus geliefde, de opstanding van Christus, dat heeft een vruchtgevolg. En dat is wat de apostel hier zegt en ook met andere woorden, wat ook in de schrift staat opgetekend. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Kijk, hier spreekt de schrift contra de vertaling van de Statenvertaling over dat worden. Hè? In onze tekst van overdenking gelijkvormig wordende. Nee, zegt Romeinen 5, 6 vers 5. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood. Zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Hè? Hoewel de opgestane levensvorst een verheerlijkt lichaam heeft en niet meer aan het lijden is onderworpen. U zegt dat er staat een tegenstelling, dat Gods volk dan overgegeven, niet overgegeven het lijden. Nee, nee, ze zijn geworteld, geworteld in het woord. Zolang wij op deze wereld zijn, dat noemen we de strijdende kerk, de lijdende kerk. Christus is het lijden te boven, ook voor zijn volk. We zijn, Gods volk is eigenlijk het lijden al te boven in Christus, als ze een wandeling in de hemel hebben. Maar hier zijn ze, er is nog lijden overig. De gelijkmaking van zijn dood, de gelijkmaking van zijn opstanding, dat brengt met zich mee, wat een apostel hier zegt, zijn dood gelijkvormig wordende. Met hem gekruisigd, onze oude mens met hem gekruisigd. Het lichaam der zonde teniet gedaan, omdat wij de zonde niet meer dienen. Maar dat betekent het. Dat betekent ook, geliefde, dat we altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam zullen omdragen, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke lichaam zou geopenbaard worden. Het is hier de lijdende kerk, het is hier de strijdende kerk op aarde. En als daarvan geen sprake is, je zit in de kerk en dan is het allemaal halleluja, dan boeren ze allemaal vooruit. Dat is zeg maar de rijke mansgodsdienst. Alle dagen vrolijk en prachtig leven. Hè? Net doen alsof er geen God bestaat. En die mensen hebben, die hebben nog geen gebrek aan vrienden. Aan vriendenkringen en aan feestmaaltijden. Moet je maar eens opletten. Die hebben ze nooit geen gebrek aan. Die hebben altijd wat uit te delen. Hè? Maar toen de verloren zoon niks meer had uit te delen. Kijk, zo handelt God hoor. Zo handelt hij nog precies hetzelfde. Die jongen, hè, die kwam op een dag. Was die door al zijn geld heen. Had al zijn geld met hoeren en tollenaren doorgebracht. En toen hij niks meer uit te delen had, had hij ook geen vrienden meer. Want als je niks uit hebt, dan scheest dat net einde. Dan hou je geen vriend meer over. He? Die emmersgangers, die hadden niet veel meer uit te delen. Nee, wij dachten dat hij het was. De Christus die komen zou. Nou, hij was het toch. En hij bleef het ook. He? Maar ze verstonden de schriften nog niet. In die zin, wel dat ze een kind van God waren, dat ze het eigendom van Christus waren, maar ze zeggen, als het nou zo afloopt, dan loopt het wel heel laag af. We hebben het u zojuist voorgelezen. En ter helle nedergedaald zijnde, loopt het zo laag af. Nou, dat moest. Dat was Christus verplicht. Hij was ook gewillig om dat te ondergaan. Om tot in onze hel af te dalen, geliefde. Want het gaat, zoals ik al gezegd heb, het gaat door de vernedering naar de verhoging. Je kan niet zeg maar, in die doorgang van die enge poorten wordt een mens ten dode toe vernederd. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Want zonder vernedering geen verhoging. Als Christus je vrij maakt van de banden der hel en des duivels en der zonde, dan ben je waarlijk vrij. Maar dan weet je dat je, ik lag gekneld in banden van de dood, de angst der hel mee alle troost. Dus als je daar nou niks van af weet, dan moet je eigenlijk niet onder Gods volk scharen. Want dat weet, daar weet al Gods volk van waarvan, uit welke grote nood en dood ze gered zijn geworden. En daar spreekt Paulus hiervan, want de Heer heeft hem van zijn paard afgeslagen. Op weg naar Damascus, want hij was een vervolger van de gemeente Rotterdam. Dat zijn we allemaal over nature. Niemand uitgezonden.
van zijn paard geslagen. De Aman, die werd uit zijn koets gelicht. Mooi, hè? Uit die draagkoets. Ja, zeg maar, denk je dat ik maar even die vuile Jordaan gaat wassen? Dat geloof je toch zeker niet? Ja, maar vader, zeggen die dragers, vader, als de profeet des Heren nou eens gelijk hebt, waar gaat erop? Nou, de Aman keek eens naar zijn lichaam en het werd nog wat erger. Eerst kon hij dat plekje in Melaatse nog een beetje verbergen, hè, met die toeters en bellen, met dat mooie uniform, want hij was een topgeneraal. En toen ging hij van zijn koets af, precies hetzelfde. 7 maal onder en de 6e keer nog niks veranderd. Ja. We moeten ondergedompeld worden in de dood van Christus. En daar spreekt Paulus van, en daar had hij ook kennis aan gekregen in de stradenrechten, hè, om in die dood van Christus gedoopt te worden. En ook letterlijk gedoopt te worden. Laat u dopen en uw zonde afwassen, zegt Ananias. Maar dan gaat Paulus door de inspiratie des Geestes ook de vrucht gevolgen van de opstanding van Christus in het leven van de kerk ons prediken. Zijn dood gelijkvormig wordende. Hè, en dat is met andere woorden, heb ik u al gezegd, want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou openbaar worden. U zegt, maar dat is toch geen aangenaam leven? Als je nou elke dag in die dood wordt overgegeven om Jezus wil. Als je nou alle dagen moet sterven, hè, het zij door letterlijke aanslagen op je leven. Maar het, hè, dat bestaat meestal uit geestelijke aanslagen, hè, binnen- en buitenlandse vijanden. Van binnen vrees, van buiten strijd, van binnen strijd, van buiten vrees. Ja, daar spreekt de apostel dikwijls over. Hij zegt, ik dacht ook dat ik het vonnis des doods, hè, in mezelf droeg. Hè, maar toen is hij door de Heer er weer uitgeholpen, van alle verlaten, maar de Heer heeft me bijgestaan. Kijk, dat is nou... He, hoeveel malen heeft Paulus niet in de gevangenis gezeten? He, hoeveel malen is zijn leven niet? He, dreigt zijn leven afgesneden te worden in gevangenissen menigmaal. He, van de Joden menigmaal in gevaar. Van de wilde dieren menigmaal in gevaar. 40 stokslagen min 1. He, constant onder de druk. Constant, he, onder het lijden vanwege om Christus wil. En dat is de vrucht van de opstanding van Christus, geliefden. Om zijn dood gelijkvormig te worden. Dus dat vlees, dat heeft niks meer te zeggen. Hoewel het vlees, dat zegt Paulus ook. Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde in het licht van de geestelijkheid der wet. Maar het vlees neemt God niet meer in aanmerking. Het vlees dat zich der wet Gods niet onderwerpt, is totaal overwonnen door het vlees geworden woord. Neemt God niet meer in aanmerking. He, hoewel hij degene die hij lief hebt kastijdt, ja, maar Gods volk wordt door lijden geheiligd. Nou, daarvan spreekt een apostel, he, die heiliging, die heiligmaking, he, die we in Christus volkomen hebben, want hij is onze heiligmaking, hij is onze gerechtigheid, maar hij is ook onze heiligmaking. He, maar dat geeft ook een leven van heiligmaking, dat geeft een leven van lijden. Ja, Gods volk legt gedurig op de pijnbank. Misschien niet letterlijk, maar wel geestelijk. En met daarin, de Heer is er altijd bij. Hou je dat vast, volk? De Heer is er altijd bij. Want in hun benauwdheid is Hij benauwd geweest. De Heer weet exact wat zijn volk ondergaat. En dat zijn maar speldenprikjes. In vergelijking met het lijden van Christus. Want Hij heeft borgtochtig geleden. Dat geldt niet voor een eindpunt van God. En wij ontvangen daar de nawerking van. Om zijn dood gelijkvormig te worden. Ik zal het u nog een keer letterlijk voorlezen. De gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig geworden zijn. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Geworden zijn. Want dat zegt een Heilige Geest ook in dat dierbare zesde hoofdstuk van Romeinen. Eén plant met hem geworden in de gelijkmaking zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn de opstanding. En als je dan opgestaan bent als een nieuw schepsel, al het oud is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En waar de geest des Heren is, al dus, al daar is vrijheid. Dan zou je toch zeggen, dan ben je toch ook van het lijden verlost. Nou, in Christus ben je ervan verlost. Maar nogmaals, er is nog lijden overig. Hè? We hebben het over de heiligmaking gehad, die vloeit voort uit Christus, niet uit de rechtvaardigmaking. Nee, de ene weldaad vloeit niet voort uit de andere weldaad. Het vloeit alles voort uit Christus. Hij is die fontein die God gesteld heeft tegen de ongerechtigheid van het huis van David. En dat blijft hij, zolang er volk van God op deze wereld verkeert. En door leidige heilig geliefde, dat is natuurlijk zeg maar geheel tegengesteld de leer van Rome, want dan moet je steeds weer opnieuw gerechtvaardigd worden. Dat leren de remonstranten. En als je en dan kun je het geloof verliezen, dan moet je weer alles opnieuw wedergeboren worden. Nee, eens wedergeboren, altijd wedergeboren. Maar die wedergeboorte in ruimere zin, dat brengt ook lijden met zich mee. Omdat de wereld het Christus niet verdraagt. En zo wordt er ook geen één kind van God op deze wereld verdragen. En als hij wel verdragen wordt, dan moet je je staat van God nog maar eens nakijken. Want daar hoef je niks voor te doen hoor. Dat hebt de Heer gecreëerd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verse nog vermorzelen. De Heer hebt de kop van de Satan vermorzeld. Die kruispaal is dwars door zijn kop gegaan. Dus de Satan is onthoofd. In geestelijke zin is die onthoofd. Maar de nawerking, hij slaat nog geweldig in zijn staart. Dat zal u de verzen vermorzelen. Dat is een overwonnen vijand. Wij hebben te maken, volk van God, met overwonnen vijanden. Ja. Vanwege die grote overwinner over graf, hel en dood, zonde, vlees. Het is alles overwonnen. Hij is het hoofd van alle overheden, van alle machten en krachten. Gemeenschap zijns lijdens. Ja. Indien er één lid lijdt, zo lijden alle leden. Ja. Nou, de Heere Jezus is een medelijdende. Vat je het? Een meelijdende. Ja. Een medelijdende hoge priester. Met degene die moet lijden om zijn naams wil. Want die spreekt die zalig. Zalig zijt gij. Als de mensen u belasteren, vervolgende, liegende, alle kwaad tegen u spreken om mijn naams wil. Ja, die trekt de Heere naar voren. Die gaat de Heere koesteren, die gaat de Heere troosten. Dat is een wezenlijk deel, die troost, die genade troost. Om door de opstanding, want daarom zegt een apostel dit, die had die opstandingskracht ervaren in de straat der rechten, maar nou spreekt hij het uit in de vervolging, opdat ik hem kennen, vervolgen te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Want door die kracht, dat is niet zeg maar een geïsoleerde kracht, nee, die kracht is Christus. Ik ben de opstanding. Weet u het nog van vanmorgen? Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Nou, een gestorven kan niet geloven. Maar als je als een geestelijk dood aan het einde van de wet gekomen bent. Paulus zegt dat achteraf, ik ben door de wet gestorven. Dat is noodzakelijk. Want een mens die zo verwaardelijk is dat hij groot is, moet onvoorwaardelijk gemaakt worden. Omdat hij een welbehagen zou krijgen. Om de straf voor zijn ongerechtigheid. Rechtvaardigmaking gaat altijd gepaard met vrijwillige strafervaring. Dat volk wordt niet tegen wil en dank. Ja, voorheen zijn ze vijanden. Vijanden van God genaamd. Vijanden worden met God verzoend. Maar op de dag van zijn heerkracht heeft de Heer een zeer gewillig volk. Ja. En die gaan willen wat God wil. Daar kunnen ze niet meer vanaf. Petrus heeft het wel een keer verloochend. Dat hij met de Heer Jezus, hij zegt, maar nee, die ken ik niet, die heb ik nog nooit gezien of ontmoet. Dat was natuurlijk een grote leugen. En dat bevestigde hij met vloeken en eidzweren. Toen Petrus stond te vloeken, keek de Heer Jezus, draaide die om. Toen keek de Heer Jezus Petrus. En nou, Petrus, zolang hij op aarde geleefd hebt, je hebt geen tijd, hebt tijd tekort gehad om dat te bewenen, die verloochening. Want geliefde, er wordt ook over de verloochening van Christus veel te lichtvaardig gesproken. Alsof dat maar een zaak is, waar je gewoon lichtvaardig overheen kan stappen. Nee. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En waar is dat berouw gebleven in onze dagen? Want het leven der genade gaat altijd gepaard met berouw. En dan ga je niet tegen dat lijden opzien, maar dan ga je je kruis vrolijk dragen. Dat brengt de vrolijkheid, ja, zo noem ik het maar, de vrolijkheid des geloofs. Ja, u moet goed verstaan, geliefde. Dat gaat altijd gepaard met bittere tranen, want daar komen altijd die zonden weer voor ogen. Die zonde omdat we zonde zijn. Dat vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. We zouden gaarne, net als Paulus zegt, het grijpen, die volmaaktheid, die hemelse volmaaktheid. Waarin we volmaakt van de zonde verlost zijn. We zijn het door het geloof in Christus, maar straks door aanschouwen. Dus dan hebben we ook geen lichaam meer wat in de zonde kan vallen. Dan moet je het lichaam niet de schuld geven, want het zit er niet in dat lichaam. Het zit hem in u en mij. Hou je er goed rekening mee? Het zit hem in u en mij. Dan moet je zeggen, ja, ik heb nog een... Er zijn natuurlijk ook die beginnen door te vloeien, die geven dan het lichaam de schuld. Ze zeggen, oké, die oude mens is gestorven. Maar dan kunnen we ons lichaam nog de schuld geven, want dat lichaam doet niks anders dan... Nee, geliefde. Dat lichaam is onschuldig. Wij zijn schuldig. Ik ben vleeselijk. Paulus spreekt niet over zijn lichaam. Ja, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar dat was hij zelf. Dat rekent hij niet die oude mens toe. Want die was gestorven. En een lijk kan je niks meer toerekenen. Right? Gods volk zal zich nooit boven de zondeval verheffen. Dat moet je goed onthouden. Want als je je afkomst vergeet, geliefde, dan word je onuitstaanbaar. En daarom belieft de Heer zijn kerk te vernederen. Die vernederende, vroeger had Gods volk het veel over vernederende en armmakende genade. Zo kostelijk, hè? Dat is zo dierbaar, geliefde, want een veer, ik heb het wel eens gezegd, een veer heeft nog lucht nodig om in de lucht om naar boven te gaan, maar een mens heeft niks nodig. En zeker geen bekeerde mens. We gaan vanzelf de lucht in. En de Heer wil zijn volk in die diepte houden. In die diepte, in die vallei waar de mitten groeien, daar is de man op het rode paard. Om zijn volk te onderwijzen, te leren en te sterken en te troosten. Ja, ontvang Gods volk altijd in. Steek af naar de diepte. Hè? Ze hadden de hele nacht gevist, oppervlakkige vissers. Steek nou eens af naar de diepte. Gewerp nou u net eens aan de andere zijde van het schip. Dat is altijd weer een les die opnieuw geleerd moet worden. En de Heere werkt altijd weer door de schuld heen. Hij, ook bij vernieuwende genade, gaat altijd weer door de weg van schuld. En dan kom je weer als een verdoemelijk mens. Naakt aan de dijk te staan. Dan moet je je staat in Christus niet logen. Nee. Maar de Heere houdt de eer aan zijn kant. Die mij eren zal ik. God doet het. Mensen doen niks. Zijn eer beroven. Ja, wij zijn eerrovers Gods geworden. Niet alleen van nature, maar ook na ontvangen genade. Levensgevaarlijke mensen. Als een mens bekeerd wordt in eigen ogen, is die levensgevaarlijk voor zijn omgeving. Ook voor zijn eigen. En dat weet ook Gods volk ook bij de inleving. En dan zijn ze onuitstaanbaar. Ik hoorde die tante Margie dikwijls zeggen, mocht ik nog eens een keertje in de schuld komen. Ja, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Want de kinderen, zonder mij kunt gij niks doen, ook niet in de schuld komen. Nee, natuurlijk niet. Dan moet de Heere dat register maar weer eens openen. Dat is mijn bloed bedekt. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Die van, maar Gods volk komt nooit boven die zonde van uit. Dat zal ik je vertellen. Ze worden er wel in dit uur van de wedergeboorte, in die bovennatuurlijke geboorte, bovenuit getild. In Christus. Medegezet in de hemel in Christus. Jazeker. Maar als hij dan weer terugvalt op deze wereld, geliefde, en je komt tot de nuchterheid van je aardse bestaan, dan is het eigenlijk, kijk, versta je nou dat Gods volk naar de hemel gaat verlangen, naar Christus gaat, waar Christus is? Hè? Want dit aardse, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Hè? Een mens, ook na ontvangen genade, we zijn tot niks doen bekwaam. Alleen tot zonde toe bekwaam. Een mens deugt niks van. En dat zal Gods volk gaande beamen, want er is er maar één goed, namelijk God. Dat waren de woorden van Christus tegen die rijke jongeling. Toen zegt hij, die stond ook al op de eerste sport van de Jacobsladder. Hij zegt, de Heer, dat kan wel gedaan. Als je in die gestalte bent, kan Gods volk in die gestalte zijn? Ja, kan. Gestalte, niet staat. Dus gestalte. De stand des levens, dat kan heel verdoemelijk zijn. Maar Gods volk weet al wel van. En ze weten er ook niet uit te komen. Al wordt ze weer een last. Ze zeggen, Heer, verlos me toch van mijn eigen ik. Gij zijt gestorven. Dat is de troost. Dat is de troost in die uren. Als je er geen raad aan dreigt de zonde je te overspoelen. Want wij overwinnen de zonde niet hoor. Om er tegen te strijden. Dan ga je het verliezen. God wil genade verheerlijken. Ja, u zegt, maar nou, dat is dat grenst aan het antinomianisme. Nee, dat is absoluut niet waar. Want wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik doe, dat wil ik niet. Denk er goed om. Als je dat gaat bagatelliseren, dan ben je een antinomiaan. Nee, Paulus zegt dat die zonde die in me woont, dat verdraag ik niet. Gods volk krijgt een wallig aan zichzelf, maar die aanklevende en inwonende zondegelieden, ja, daar wensen wel van verlost te worden. En dat doet de Heere, die genadeverheerlijking, na ontvangen genade, hè, dat doet de Heere in de weg van het lijden, in de weg van schuld, in de weg van doorgaande ontdekking. Want als je denkt dat je alles weet, dan ben je ook onuitstaanbaar. De Heere gaat je, net als Jona, overboord met die handel. Overboord. Ja. Nou, wat had Jona dan gaan goederen met zich meegenomen? Niks. Hij zegt, ik ben een Hebreeuw, ik vrees God. Dan ging hij met zijn vrezen God helemaal overboord. Dat is nuttig hoor, dat is erg nuttig. Ja, over praten. Nee, Gods volk maakt dat dikwijls door. Opdat ze in de grootste smarten hun harten gerust zouden weten in de Heere en God. Want in de buik van de vis heb Jona meer geleerd. Dat is heel zijn leven van profeet onder de Joden. Zal ik je vertellen. In de buik van de vis heeft hij meer geleerd. In de duisternis wordt meer geleerd dan in het licht. En wij houden niet van het licht, volk van God. Want als Christus genoemd wordt, en dat is hij, het licht deze wereld, dat licht dat schijnt in de duisternis. En dan wil je toch van het licht leven. En daar leeft Gods volk van. Maar waarom dan die zonsverduistering? Nou, die zon wordt niet verduisterd. De zonden maken een scheiding tussen u en tussen uw ziel en God. Tussen God en uw ziel. Het zijn de zonden die je scheidt, ook na ontvangen genade. Niet een eeuwige scheiding, gelukkig niet. Dat hebben we wel verdiend. Hè? Dan wordt Gods volk weer strafwaardig. En dan strafwaardige mensen, dat zijn makkelijke mensen. Strafwaardige mensen zijn makkelijke mensen. Ja, voor een ander. Zal ik iets zo vertellen? Nou betekent het niet dat Gods volk weer persoonlijk opnieuw strafwaardig wordt. En dat ze dan ook de zonde in anderen bagatelliseren. Nou, dat betekent het niet. Nee. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. Dus als zie je mijn voeten in de zonde staan, dan hou ik daar geen rekening mee. Ik sta aan de kant van God. Ik predik u de gerechtigheid van Christus. Moet je niet naar mij kijken? Ja, wees mijn navolgers. Voor zover ik in Christus geloof. Paulus wil zeggen, nou, mijn navolgers, niet in dat ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Maar dat is juist de hoogste stand in het genadeleven. En want dat verdient ook navolging, omdat dat de hoogste stand is van het genadeleven. Want er achteraan volgt, daaruit komt de roem. Wie dan roemt, die roemen in de Heer. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Dus Paulus kon zijn eigen niet verheffen. Hè? Ook niet toen hij opgetrokken was tot in de derde hemel, waar hij onuitsprekelijke dingen heeft gezien. Hè? En toen hij terugviel op aarde, om het zo maar eens te zeggen, kreeg hij een scherpe doorn in zijn vlees. Een engel des Satan die hem met vuisten sloeg. Nou, die middelen gebruikt de Heer om gemeenschap met het lijden van Christus. Hè? Om zijn dood gelijkvormig te zijn, dan moet je ook gedurig aan herinnerd worden. Niet met je verstand, maar herinnerd worden in de weg die de Heere met zijn volk gaat. He?
Ja.
Door lijden geheiligd, he, dat is een zaak. Dat is een zaak. Dat is maar niet een ding wat je kunt uitspreken en daarmee klaar. Nou. Kijk maar naar het leven van Paulus. Wat was een traktement? 40 stokslagen meteen. Ja. Hij moest tenten maken om zijn eigen levenshoud, om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Was dat noodzakelijk? Nee, want hij mocht mee eten van de goederen die hij uitdeelde. Daar had hij recht op, maar Paulus maakte van dat recht geen gebruik. En dat is zeer voorbeeldswaardig, geliefde. Want daarin stelde de apostel zich geheel en al afhankelijk van degene die hem geroepen had. Dat is heel schoon, dat is een geschone vrucht. Dat ging ook met lijden gepaard, denk ik goed om. Want Paulus wist dikwijls ook niet de zaken rond te breien, om het zomaar eens te zeggen. Nee. Maar hij wilde er toch geen gebruik van maken, omdat hij nooit zou kunnen beschuldigd worden dat hij van de wol van de kudde, dat hij van de wol van de schapen at. Daar had hij recht op. Want de arbeider is zijn loon waardig, maar hij maakte er geen gebruik van. Nee. En Paulus moest dikwijls de onderste weg gaan om het de gemeente in heerlijkheid voor te stellen. Hè? Hij moest zich zelf helemaal wegzetten, wegcijferen. Daar heb je de zelfverloochening. En dat spreekt de apostel hier ook uit. Een gemeenschap met het lijden van Christus, dat betekent ook zelfverloochening. Dat zal een mens vanuit zijn eigen nooit doen. En een kind van God die je ontmoet, hè, zonder die zelfverloochening, is onuitstaanbaar. Onuitstaanbaar, ja. Van nature zijn we onuitstaanbaar, maar na ontvangen, genadig lief. Als hij, laat ik het zo eens voorstellen, Gods woord leert een tweede bekering, dat is geen Roomse bekering, maar de Heer zegt dat Peter is, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. En nou zijn er, ook onder de kinderen Gods, die dat al trachten te doen in de fase van de eerste bekering. Ik zou je vertellen, als je in de eerste bekering van Christus getuigt, hè, door de Heilige Geest, dan zullen alle kinderen Gods, als ze bij God leven, dat overnemen en daar die gemeenschap mee hebben. Maar als je dan zeg maar je eigen opwerpt als een leraar der gerechtigheid, dan word je onuitstaanbaar. Want dan weet je niet van de dingen die je leert nog die je bevestigt. Een tweede bekering is noodzakelijk om het woord te prediken. Vat je dat? Dat komt Petrus pas, daar werd hij pas toe verwaardigd op de Pinksterdag. Toen had hij ook geen vrees meer. Hè? Want als je wettische vrees hebt, dan zit je altijd dat woord aan te passen. Moet je maar eens opletten. Mensen die de liefde in hun vaandel hebben geschreven, ja, dat zijn meestal vreesachtige mensen. En vreesachtige mensen zijn wettische mensen. Moet je maar eens opletten. Die lappen de ware liefde aan hun laars. Want die passen het woord op alle fronten aan. En dat noemen ze dan liefde. Maar dat is het net niet. Nee. In de liefde is geen vrees. Nou, Petrus vreesde geen mens meer. Hij vreesde de duivel ook niet op de Pinksterdag. Hij was zo vervuld met de Heilige Geest, geliefde. En dat hij van zich af preekte, die gij gekruisigd hebt. En dat sloeg in. Toen werden al die mensen doorstoken. In hun harten doorgezaagd. Verslagen staat er. Verslagen in hun hart doorgezaagd. En dan krijg je een pijl van Gods wegen. En die schiet de Heer, als het ware, door je hart heen. En dan komt de pijl, de punten van achteruit, die kun je niet meer terugtrekken. Doorwond heet dat in het woord. Doorwond. Als je een hert schiet en je schiet die pijl er dwars doorheen, dan moet je sterven. Weet je ervan, kinderen? Heb je zo'n doorwond hart, zo'n doorgezaagd hart? Dan moet je doodbloeden. Ik wou vluchten, maar kwam nergens meer heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Daar alle hoop mij gans ontviel, dat niemand meer zorgde voor mijn ziel. Nee, maar dat, daar had die apostel en al Gods volk hebben daar kennis aan. En dan worden ze met Christus zijn dood gelijkvormig, zijn ook zijn opstanding. We zullen ook zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. Naar de geest zijn ze een nieuwe mens in Christus. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Daar verblijden ze zich zeer in en daar worden ze ook in gesterkt en bevestigd. In dat opstandingsleven, maagdliefde, moet dat afbakenen door het woord. Dat betekent niet dat je boven de zondeval uitgroeit. Dat betekent niet dat je boven je afkomst uitgroeit. Want dan zou je boven de wereld kunnen uitgroeien. En dan zou je niet meer tot de slechtste van de zondaren behoren. Maar zo is het niet hoor. Zo is het echt niet. Paulus zegt, ik de grootste der zondaren. Dat zei hij na ontvangen genade. Dat zei hij niet alleen ten aanzien van zijn bekering, voor zijn bekering. Nou. Want anders had hij ook niet in Romeinen 7 vers 14 gezegd, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Nee, ik de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. En Paulus is altijd in die stand gebleven. Verheffing was niet mogelijk. Want toen hij in de derde hemel werd opgetrokken, toen kreeg hij een scherpe doorn in zijn vlees. Een engel de Satan die hem met vuisten sloeg. Dat is een vloekende engel geweest, dat is wel zeker. Dat is een vloekende engel geweest. En de Heer nam hem niet weg. Hij zei, mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En toen mocht Paulus roemen. Is een zwakheid. En dan moet je eigen eens op testen en dan moet je ook maar luisteren hoe mensen spreken. Of ze vanuit spreken, vanuit de kracht van Christus. Opdat ik hem kennen en de kracht zijn de opstanding, dat wordt altijd gezegd vanuit de zwakte, vanuit de zwakte. Gods volk is zo zwak als een blad. Of dat ze roemen in hun geloofsterkte. Maar geloof maakt je zwak, hoor. De genade maakt je heel zwak.
Ja.
Opdat je roemen zou in een ander. Hè?
Ja.
Wie dan roemt, die roemen in de Heer. Mijn geliefde, dat is het liefste werk wat de ziel maar kan beoefenen. Om de Heer, om goed van de Heer te spreken. Hè? Hij die rijk is in barmhartigheid en goede tierenheid. Hè? Om dat anderen voor te stellen. Je bent voor de Heer niet te slecht. Je bent voor de Heer niet te corrupt. Je bent voor de Heer niet te dood. Je bent voor de Heer ook niet te jong. Hè? Als je ouder wordt, ja, dan komt het er wel op aan. Maar als je jong bent, jonge kinderen kunnen ook sterven. Oude mensen moeten sterven, jonge kinderen kunnen sterven. We zijn allemaal, hè? De hele wereld is een sterfhuis. En nou is Christus naar dat sterfhuis gekomen, hè, om stervende, om doden, niet stervende, maar om degene die overleden zijn, zalig te maken. Ja. Heb je het ooit gehoord in deze wereld? Heb je het ooit gehoord? Hè? Nou, hier in Gods woord staat het opgetekend. Christus is de enigste die de doden kan opwekken uit hun zondegraf. En hij is ook, dat hebben we vanmiddag op catechismus, hè, die mooie catechismusvraag, hè, om de zaligheid alleen. En die laatste vraag van zondag 11, om de zaligheid alleen. En niet bij kinderen gods, niet bij de engelen, niet bij de heiligen, niet bij een kerk. Nergens bij, dan alleen bij Christus Jezus te zoeken om door hem gevonden te worden. Ja, als het nou alleen door Christus is. Hè, door hem kunnen wij tot God gaan. Door hem kunnen wij voor God verschijnen. Niet buiten om hem heen. Het is door de enge poort. Hè, en over die smalle weg. Want die smalle weg wordt nooit breed.
Nee.
U zegt dan heb Gods volk toch geen levensruimte. Jawel. Ze hebben levensruimte als gevangenen van Christus. Hè, want waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. In gebondenheid aan zijn woord. Dus dat is een afgebakend leven, geliefde. He, dat is een afgezonderd leven. Gij geheel anders. Niet beter, anders. Dus niet boven die zondeval, niet boven die grote zondags staat uitgroeien. Nee, dat kon Paulus niet. Daarom kon hij zo kostelijk de genade aanprijzen en verheerlijken en uitstallen en prediken. He, als hij daar geen kennis van hebt, he, van dat grootste zondaar zijn. Ja, een grote zondaar, dat willen we nog misschien nog wel kennen. Maar de grootste van alle zondaren, kent u dat verhaal op dat treinstation? Hè? Stond ik folders uit te delen. Ik zeg tegen die man die voorbij komt, ik zeg, meneer, dat is wat voor u. En toen las hij het, hij zegt, ja, hij zegt, daar ben ik te slecht voor, zegt hij. Ik zeg, nee, het is juist voor de slechtste, als je maar zo slecht bent. Kijk, daar heb je het nou. We willen wel grote zondaren zijn, maar niet de grootste. De voornaamste van de zondaren. Hè? Dat zal al Gods volk met Paulus betwisten. En geliefde, dat leven in en door de opstandingskracht van Christus, dat blijft in Gods woord geworteld. Om wortelen te schieten benedenwaarts, vruchten. Hè? Vruchten dragen opwaarts. Daar kan je Gods kind aan herkennen. Dat ze bij het woord blijven. Dat zei pas die tollenaar die zei tegen me. Hij zegt, ja, jij scheldt altijd op die nieuwe Bijbelvertaling. Hij zegt, maar de apostel Paulus die verhaalt ook uit het Oude Testament in andere woorden wat er in het Oude Testament geschreven staat. Ik zeg, vloeken dat je er bent. Ik zeg, Paulus heeft door de inspiratie des Heilige Geestes gesproken. Dat zijn wij, dat is ons niet toegelaten. Om in andere woorden het Oude Testament, hè, door de prediking, hè, geschiet dat ook door menselijke woorden, de uitlegging. Ik ken niet een preek voor elkaar krijgen waar ik in alle, die bestaat uit het citaten van Bijbelteksten, nietwaar? Maar als het over Gods woord zelf gaat, dan zijn al die nieuwe vertalingen valse vertalingen, want die zijn niet geïnspireerd. U mag zeggen, de Statenvertaling is ook niet geïnspireerd. Het is toevallig nog de beste vertaling ter wereld. En dat laat je staan. En als daar fouten in staan, zoals ik u nou ook heb aangetoond, dan moeten die verbeterd worden. Jazeker. Maar die Statenvertaling, die is nooit aan vervanging toe. Never. Ja, de taal evalueert, zeggen ze dan. No, no. Nou, want ik heb die jongens op de technische school, heb ik wel eens gezegd. Ik zeg, ja, hoe is het toch mogelijk dat jullie zeggen dat je Gods woord, dat te moeilijk is. En je kent alle voetballers, de topvoetballers, ken je uit je hoofd. Ik zeg, hoe kan dat dan bestaan? Ik zeg, het zijn namen waar mijn hoofd van duizelt. Ik zeg, vertel me dat nou eens, hoe je dat nou allemaal weet te vertellen. En die weet ook precies te vertellen, Johan Cruijff is gestorven. Nou, dat was vroeger een topvoetballer. Hè? En daar hebben ze in het RD ook een spotartikel aan gewaaid. Ja, dat RD, dat is ook een grote spotkrant. En straks staat die hoofdredacteur voor de rechterstoel van Christus. Hè? Ja, wij moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zal het openbaar komen dat die hele politiek van het RD en die politiek van de SGP van God vervloekt is. Als je daar lid van bent, dan dien je Christus en de Belial. En dan kan je niet voor God bestaan, hoor. Denk er goed om. Ga je geheel anders. Niet beter, anders. In Christus. Omdat ze verklaard liggen, hè, onder dat zegel van eeuwige verkiezing, toegebracht in de tijd, door God gerechtvaardigd als een goddeloze. En al zijn dood gelijkvormig geworden zijn. En ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Paulus zegt, met de geest verheerlijk ik God. En dan met mijn vlees de wet der zonde. Ik alleen nog mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? En wees die naar zichzelf, hoor. Gods volk heeft niet zo'n, kijk, die twee mensleer, die Romeinse twee mensleer, dat is zo'n slachtofferlijke leer. Hè? Daar vloeit ook het voort dat Gods kind nog homo kan zijn. Hè? Want het is een twee mens. Oh, ja. Nou, je liegt dat je barst, want dat leert Gods woord niet. Gods woord leert geen twee mens. Dat is een schizofreen mens. Gods volk is niet schizofreen. Ze zijn een nieuw schepsel in Christus geheel en al. Het lichaam der zonde wordt niet meer aangemerkt. God kijkt er niet naar. Want het is alles bedekt door de gerechtigheid, door de mantel der gerechtigheid van Christus. En dat betekent dat het sterfelijke vlees, dat moet onsterfelijkheid aangedaan worden. Wij kunnen, Gods volk verlangt dat ook niet, hoor. Al zouden ze het eeuwige leven hier op aarde kunnen krijgen, dan zouden ze toch voor de dood kiezen om het eeuwige leven bij Christus in de hemel te ontvangen. Paulus zegt, ik jaag daarna. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Want het was niet een wettische ijver om dat te bereiken, om die prijs van het wit te bereiken. Nee. Niet dat ik al reden volmaakt ben, hè, in de zin van die wedergeboorte in ruimere zin. Dat gaat tot in de hemel voort. En dat hemelleven, nou, daar had Paulus veel van gezien. Hij zegt, daar jaag ik naar. Want het leven is mijn Christus en het sterven mijn gewin. Ik wens er wel om bonden te wezen en met de Heere te zijn. Want dat is zeer ver. Daar hebt hij het hier over. Niet al reden dat ik volmaakt, hij was volmaakt door het geloof in Christus. Jazeker. Maar die volmaakt, die hemelse volmaaktheid, hè, dat heeft de strijdende kerk alleen door het geloven, maar nog niet door aanschouwen. Maar Paulus jaagde eraan. Hij jaagde naar de prijs van het wit. Hè, waarin geen zonde meer wordt gekend, nog gedaan. Waar de drijver ophoudt te bestaan. Hè, waar het nooit geen zonsverduistering meer is, hè, door de zonde. Daar zal nooit geen scheiding meer zijn tussen God en de ziel vanwege de zonde. Nooit, niet één onderdeel van de seconde meer. Daar is alles zondeloos. In het Rijk van Christus is alles zondeloos, heilig, onbesmet. In en door Hem, die ons leven is, geliefde. Dus dat leven van Paulus, we zullen er eerst van zingen. En wel uit Psalm 89. En daarvan, organist, dat versje moet veranderd worden op Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Wat er verder volgt in dat negende zangvers van Psalm 89.
Gij hebt bij
Beschrijving van de leer der zaligheid. De Romeinenbrief en de Galatenbrief worden wel de sleutelen genoemd, de sleutelbrieven tot het verstaan van de ganse schrift. En dat kan nooit zonder het verstaan van het Oude Testament, geliefden. Maar wat deze leer inhoudt, de verkondiging van deze leer, zoals de Emmausgangers, de Heer is waarlijk opgestaan, is van Simon gezien. De Heer, de opstanding van Christus, dat vormt de grondslag en de kern van de prediking van het evangelie. Paulus begon eerst de opstanding van de doden, de opstanding uit de doden, waarvan Christus de eersteling was, begon hij te prediken. En daarin werd hij door de Joden bestreden, want die Sadduceeën die geloofden niet in een opstanding. Die geloven niet in een engel, die geloven niet in de onsterfelijkheid der ziel, die geloven dus ook niet in een opstanding. En daar veinsden die fariseeën, die het dan wel beleden, die veinsden altijd met die sadduceeën. En samen vormden ze een complot om de Heer Jezus op zijn woorden te vangen. Om hem voor het gerecht, voor het aardse gerecht te slepen. Zoals die voor Paulus, voor de rechtbank van Paulus is gedaagd geworden. En toen die aan het kruis de laatste adem aanblies, toen hadden die Joden het naar de zin. Ja. Maar het was voor Gods volk, het was ook de weg die God had verordineerd, opdat hij door lijden geheiligd zou worden, opdat ook zijn volk door lijden geheiligd zou worden in hem. Wij dan zijn met hem begraven door de dood, in de dood opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat is die nieuwigheid des levens, een nieuw schepsel wandelt een nieuwe weg, right? Een nieuw schepsel wandelt op de smalle weg. Dat is die nieuwe weg, want die oude weg, die bedorven weg, die zondeweg, is de brede weg des verderfs. Gods volk wordt van die brede weg afgehaald. Bekering is niet omkeer op de brede weg, want dan ben je nog steeds op de brede weg. Tegenwoordig zeggen ze, bekering is omkering. Ja, daar. Nou. Bekering is de doorgang door de enge poort. Dan ben je van die brede weg afgerukt. Ja, dat ging in mijn leven geheel radicaal. Ging met plankgas op die breedweg, plankgas op de breedweg. En toen kwam er een man in die auto waar ik in reed, op die brede weg des verderfs, kwam naast me zitten en toen begon hij voor te lezen. Toen kwam hij tot de tekst, want Christus is te zijner tijd, toen wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Toen hoorde ik ineens mijn naam noemen. Toen ging ik niet op die remmen staan. Nee, toen vloog die auto in de brand. En die man heeft nooit meer gezien, want Philippus reisde zijn weg met blijdschap. De man zag hem niet meer. Ja, dan word je geheel op Christus geworpen. Ja. Als onder het heilig recht de ziel hem niet meer vecht. Ja, toen had ik dat zicht op Christus nog niet. Maar ik heb wel mijn naam in Gods woord gelezen. Voor mij was zalig worden onmogelijk, want dan maakte God het mogelijk. Hij gaf me geen mogelijkheid. Maar dat ging door die enge poort. En dan kom je aan de voeten van Christus te leggen. Als een dode zondaar. Die maar één recht heeft, dat is de eeuwige rampzaligheid. Ja, als de duivel je naar de hel sleept, dat was in mijn leven zo benauwd. Dat kan je niet vertellen. Maar toen Christus sprak, ik heb de sleutels der hel en des doods, die opgestane levensvorst. Toen moest de duivel me loslopen. Ik was het waardig, aan de voeten van Christus. Dan kan God je geen kwaad meer doen. Toen was dat machtswoord nog niet gesproken. Want als hij verloren gaan onder het recht, geliefde, dat is niet over de put kijken, maar dat is werkelijk wat Hanna zegt. De Heer dood te maken levend, hij doet er helle nederdalen. Niet visueel of door droombeelden of zoiets. Nee, geestelijk. En dan wordt het wonder van zalig worden, wordt zo groot, dat kan je niet bevatten. Als je uit die helleput wordt opgevoerd. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dus de duivel die had toen geen macht meer over me. Want daar stond Christus. Als de sleuteldrager van de hel en van de dood. En dan in de belofte gaat Christus spreken in de belofte Gods die in hem ja en amen zijn. En dat is niet een belofte wat nog moet gebeuren. Want als die zegt ik ben met jullie, dan is die daadwerkelijk met je. Dan hoeft dat in die zin, dat hebben doorgaande vervulling. Want alle de dagen, dat heeft elke dag zijn vervulling. Ook wanneer je denkt dat alles tegenstrijdt en dan zeg je dit kan met genade niet bestaan. Dat heeft altijd zijn vervulling. Dat heeft altijd zijn eeuwig geldende waarde. Maar die nieuwigheid des levens, geliefde, dan moet je veel lijden ondervinden. Niet dat het een proces is, hè, dat Gods volk nou steeds meer die heiligmaking en opwassing heiligmaking. Ik heb er geen verstand van. Want dan als een apostel zegt, er worden elke dag in de dood van Christus overgegeven. Dan moet je elke dag sterven. Dus dan is er geen opwas mogelijk. Nee, goed bekeken. Omdat je het in Christus bent. Hè, omdat je in Christus volmaakt heilig bent. En toch door lijden geheiligd, geliefde. Hè, omdat dat vlees... Dat vlees wat zich der wet Gods niet onderwerpt, hè, dat moet onderliggen. Dat maakt wel die strijd des geloofs uit. Hè. Ik heb de overhand gekregen in Christus, we zijn meer de overwinnaar in Christus. Maar dat blijft de troost. Hè, want de duivel, de wereld en het eigen verdorven vlees, die geven het nooit op. Geven het nooit op, blijven altijd tegen die geest, tegen de geest strijden. Ja. En de vlees strijdt tegen de geest en de geest tegen het vlees. En toch is Gods volk meer dan overwinnaar. Ook al ligt de geest onder, om het zo maar eens te zeggen. Al lijkt dat zo, want de geest kan niet onderliggen. Want de geest is onoverwinnelijk, net als Christus. Maar omdat wij de geest niet met mate of met mate hebben ontvangen. Hè, ons geloof is niet volkomen. Daarom. Door die weg van het lijden worden we steeds weer op die rots der gerechtigheid, op die rots der eeuwen geworpen. Dan worden we erin bevestigd dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Christus voor ons, dat wordt dan je sterkte in je zwakheid. Hij voor ons. Hij voor mij. Gij hebt voor mij uw rijkdom ontzegd. Christus voor ons. Dat is ook de kracht van het berouw. Dat is de kracht van de heiligmaking. Niet Christus in ons. Christus in ons, dat is de gemeenschap met Christus. Dat is niet de mystieke Christus in ons. Dat is ook niet, dat slaat ook niet op de heiligmaking. Nee, nee. Christus in ons, hè, vanzelf brengt dat voort. Hè, door de gemeenschap, we worden door de rechtvaardigmaking in de gemeenschap met God gesteld. Wij dan gerechtvaardigd zijnde. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En door die gemeenschap, dat gemeenschapsleven, ja u zegt dat ondervind ik zo weinig. Dan moet je niet te hard zeggen volk van God. Want er is gebedsgemeenschap. Er is een, als je het woord mag overdenken, door het geloof, dat door de liefde is werkende, dat brengt ook een gemeenschap voort. Die gemeenschap met de bruidegom en zijn bruid, dat is door het woord. Vergeet dat nooit. Dat is ook geen mystieke gemeenschap. Dat moet je verwerpen. De gemeenschap die hij met God ondervind je door het woord. Door woord en geest. In het woord houdt de Heer gemeenschap met zijn volk. Door dat woord zijn ze wedergeboren. En door datzelfde woord onderhoudt de Heer de gemeenschap met zijn volk. De gemeenschap zijn lijdens die ons in zijn woord is geopenbaard. He, dat wordt Gods volk deelachtig. En dan worden ze Christus. Ja, worden zeg ik nou weer worden. Ja, je moet het steeds weer worden. Nee, je bent het in Christus. He, je bent zijn beeld gelijkvormig. He, maar ook in de oefeningen des geloofs word je daarin bevestigd, ingeoefend. Een soldaat is een soldaat. Als je een soldaat van het leger bent, dan ben je geregistreerd als soldaat. Maar zo'n soldaat moet wel oefeningen ondergaan om ook vaardig te zijn in de strijd, nietwaar? Nou, ik heb ze wel gezien, hè, met de uitwerpselen in de broek, hè, toen ze zeg maar onder de vuurlinie moesten doorkruipen. Ik heb ze wel met de riem naar beneden moeten trekken, want anders was het een dood geworden. Dan schieten ze me scherp, een halve meter over je heen, en als je dan opstaat, dan ben je er geweest. En dan blijft er van die grote praat niet veel meer over, nietwaar? Ik was wat ouder toen ik dienst in ging, maar ik heb die jonge mensen, ik zeg jonge mensen, stel je voor dat het trouwens werkelijkheid wordt, dat we nou werkelijk aan het front staan, en werkelijk voor, onder scherp geschoten kogels. Dat is ook een stuk. Dat is ook een stuk, want dan komt de angst van de mens openbaar. De mens is één brok angst. Een onnatuurlijk mens. Ja, je zegt, je hebt ook helden. Ja, nee. Als het werkelijk puntje bepaald die komt, is een mens een lafaard. Echt waar, hè? Een lafaard. Alleen het geloof wat door de liefde is werkende, hè, maakt geloofshelden in Christus, hoor. In die grote held. Die zijn, want die gaat altijd voor. En de soldaten in het leger. Ik heb het wel eens tegen zo'n kapitein gezegd. Ik zeg, u hoeft zich geen zorgen te maken. Want je bent feitelijk altijd in de achterhoede. Hè, om je bevelen uit te delen. En dat wordt doorgegeven naar het front. Ik zeg, maar in het geestelijke gaat Christus altijd voorop. Ik zeg, zo zou het moeten zijn. Nou, dat is ook in het... Ja, u zegt, nou wordt het een algemeen... Nee, het wordt geen algemeen praatje. Het is slechts een voorbeeld. George Patton. Hè, is de beste generaal die Amerika ooit heeft voortgebracht, menselijk gesproken allemaal. Maar die was altijd in de frontlinie te vinden. Daarom hielden die soldaten zoveel van hem. Hij is vermoord omdat ze bang waren dat hij een gooi naar het presidentschap zou doen. Hij is vermoord, ja. Die grote George Patton is vermoord. Dat was een held. Hè? Dat was een man zonder vrees. Nou ja, dat kan. Dat is ook een gave gods. Dat is ook een gave, denk er goed om. Dat is een gave gods. Hè? De Heere, ook in het menselijke... leeft en beweegt niemand zonder God. Denk er goed om. Want de mens van zichzelf. Ik heb wel eens gezegd tegen, toen ik nog bij een werelds bedrijf diende, heb ik wel eens gezegd: ja, een mens kan alleen maar uitademen, niet inademen. Ik zeg: want dat is een gave gods om te ademen. Hè? In te ademen is een gave gods. Want als de Heer je adem afsluit, dan ben je er niet meer. Dat zei ik vaak tegen die mensen die zeiden: ik heb er nog nooit één terug zien komen. Die spotten ermee. Ja, de wereld spot ermee. Hè, maar je wordt niet door de wereld vervolgd, je wordt door de kerk vervolgd. Hè, door degene die zeggen dat ze God vrezen, door degene die zeggen dat ze in Christus geloven, daar word je door uitgevloekt, soms letterlijk. Dat is mijn jarenlange ervaring tot op de dag van vandaag. Daar heb ik geen gemeenschap mee. Nee, ik haat ze niet, ze haten mij. Ja, ze zouden tegen Christus zeggen, dat heb je erop naar gemaakt. Zie je wel? Altijd dezelfde beschuldiging, mensen. Altijd dezelfde beschuldiging. Hè? Want als je nou een bekeerd mens bent geworden in je eigen ogen, en je bent het voor God niet. Je bent het bij God niet. God weet niet van ja, wat zal het toch wezen, mensen? Hè? Ben je altijd voor bevindelijk gereformeerd, ben je doorgegaan en je bent altijd de Christen vervolgen gebleken. Nou, dat moet in het leven van de kerk allemaal medewerken ten goede. Hè? De Heere laat dat toe onder zijn vaderlijke voorzienigheid, laat hij dat toe, hè, om de kerk te benauwen en de kerk te vervolgen. Dat laat hij toe, opdat je als goud zou uitkomen. Want beproefd geloof, dat is goud, dat wordt in Gods woord goud genoemd. En dat moet altijd doorgaans, herhaald beproefd worden. Hè. Ja, u zegt dat is toch een moeilijk leven, nee. Ja, onmogelijk. Laat ik zeggen onmogelijk, want hè, dan word je geheel op God geworpen. Op de God der voorzienigheid, op de God der zaligheid. Deze God is onze God. Want anders houdt die geloofsroem op. Vat je dat? En de Heere hoort zijn kerk graag roemen. In hem, hoor. In hem, niet in het vlees. De Heere hoort zijn bruid gaan keren als een duif. Als een gesprenkelde vogel gaan ze hier door het leven. En toch een Christus heilig, rechtvaardig, heilig. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot onze heiligmaking en tot onze volkomen verlossing. Dus die vrucht van de opstanding des van Christus geliefde, dat brengt ook lijden met zich mee. Hij in het vlees geleden, de geest gegeven hebbende, opgestaan ten derde dagen, leeft alzo aan de rechterhand des vaders van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Thank you. En daar leidt Gods volk heen. Daarom wordt het ook een smalle weg genoemd. Want dat betekent dat die weg niet breed is voor het vlees. Het vlees wordt daar geen leven gegund. En dat is maar goed ook, geliefde. Want anders zouden we, hè, als dat levende brood ons in één keer zou worden gegeven.
Ja,
door het geloof wordt dat gegeven. Maar die Canaanese vrouw, hè, die begon de kruimels te waarderen. Wij zouden het hele brood verkwanselen. En daarom bewaart de Heer die erfenis voor de heiligen in het licht. Wordt in de hemel bewaard. Die volle erfenis. Hier worden ze met rente uitbetaald van het kapitaal. Met dagelijks mannen verzadigd. Elke dag, hè, moet je dat benodigen. Moet je de Heer erom bidden. Ja, dan zeg ik het alsof dat een wetswerk is. Maar zo is het niet. Want het gebed is de adem toch, de ziel na ontvangen genade. We hebben het vanmiddag al besproken, kinderen op de catechisatie. Ik in kerk ga je Bijbel lezen, bidden, danken. En toch dezelfde blijven. En God is een plaats laten. Ja. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoen. Ik kan geen uitstel leiden hoor, kinderen. Gemeente, meeluisteraars. Ik kan geen uitstel leiden hoor. Ik kan niet zeggen van nou, dat komt morgen wel. Nee, dat komt nooit. Dat is altijd de duivel. Heden. Indien gij mijn stemmen hoort, zegt God. Verhard u niet, maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. Opdat ik hem ken, hè, want daar volgt een leven uit de kracht van de opstanding van Christus. Het leven der genade, hè, dat is geheel, komt voort uit de kracht zijner opstanding. Daardoor wordt Gods volk gesterkt, getroost. Uit die opstanding van Christus. Hè, uit de mond van de opgestane levensvorst. En als die zijn genade weer opnieuw mededeelt. En zijn volk erin bevestigt, geliefde. Ja, dan breekt het hart als opnieuw in duizend stukken. Hè, want die liefde, hè, die is niet te dragen in dit sterfelijke lichaam. Als de Heer weer naar zijn volk omkijkt. Hè, we hebben God verlaten dagen zonder getal. Hè, en de dagen der duisternis zullen velen zijn door eigen schuld. En als de Heere van verre tijden, van verre plaats, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als het alweer zo lang geduurd heeft, en waar je naar die gemeenschap snakt, één woordje van het lieve wezen gesproken. Hè? De psalmist zegt, uw woorden, uw toezegging hebben me levend gemaakt. Gods volk moet levend gehouden worden. Hè? Dat is de onderhouding van die nieuwe schepping. En dat vloeit voort uit de kracht zijner opstanding. Daar vloeit dat lijden uit voort, lijden om Christus wil, want de wereld verdraag je niet, de godsdienst nog minder. En de dominees van tegenwoordig moeten er helemaal niks meer van hebben, hè, want die hebben helemaal geen gemeenschap, die willen van de vervolgde kerk niet eens weten. Zo erg is het in onze dagen, want dat is nooit zo erg geweest als in onze dagen. Dat de dominees, hè, die gaan een rijke mansleven, die worden geëerd en vereerd, hè. En die willen niks met de vervolgde kerk hebben uit te staan. He, die roemen, he, die zijn zo hoogkerkelijk dat ze zelf durven te zeggen, buiten de kerk met een kleine letter geen zaligheid. Het is gewoon een vloek. Want wij kunnen niet buiten het Jeruzalem, want boven is het, welk is ons aller moeder. En de kerk van Christus is daar, waar de Heer in het midden is. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Er worden voor de rest geen condities aan verbonden. Maar twee of drie in mijn naam, daar heb je de emmersgangers. Hè, die na de opstanding van Christus richting de dood liepen. Daar voeg Christus zich bij. En daar, en onder hen, brak hij het brood, hield die heilige avondmaal. Daar vergadert de Heer zijn kerk. Daar wil hij zijn, daar is hij. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Als één die dient. Want hij is niet gekomen om gediend te worden. Als één behoevende, maar hij is gekomen om te dienen en zijn leven te geven tot de rantsoen. Kijk, dat wordt nou in het avondmaal weer openbaar, hè? Om zijn dood te gedenken. Ja. Het is nou paasdag, om zijn opstanding te gedenken, geliefde. Maar dat is geen verstandelijk gedenken, want ik heb u vanmorgen gezegd, elke zondag is het paasdag. Waarom vieren wij de eerste dag van de week, hè? Die dag die God geheiligd heeft. Van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. De paasdag, dat is de eerste dag der week. En op die eerste dag der week, geliefde, zij dat naar voort om onthouden. Ja, ik hoef het u niet te zeggen om het in uw remembrance te brengen, om het in uw memory te brengen, nee. Nee, maar het geloof wil het zo horen, elke zondag, want die zondag, de naam zondag, dat is maar door heidenen verzonnen. Elke zondag is de paasdag. He, dat ziet terug naar die grote paasdag waarop Christus uit het graf is opgestaan. Elke zondag is de dag van Christus. Dit is de dag, de roemde dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Komt, laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen, daar heb je het weer. Hem roemen, die ons blijdschap geeft. Geliefde, het is u weer gepredikt. Het is mij weer gepredikt. Want je moet nou niet denken dat ik van me afpredik. Nee, het geldt ook voor mij, 100%. En ik wil het ook graag horen. Je eigen predik? Nee, dat is niet van mij, er is niks van mij bij. Ik heb u Gods woord gepredikt. Ja, predik het woord, houd aan, tijdig en ontijdig. De straf wederleggen vermaan. In alle langmoedigheid en leer. Tegenwoordig willen ze een goedkope evangelie horen, dat ze er ook bij horen. Nou mensen, dat mag je van mij houden. Ik misgun je geen ingebeelde zegen. Gods volk wil bevestigd worden in dat alreilig geloof. Gods volk die is altijd aan vernieuwing van genade toe. Altijd. Al is het gisteren gebeurd, dan zeggen ze, heren, het is alweer zo'n tijd geleden. Ja, dat had je niet gedacht, hè? Maar kijk, dat brengt nou die gemeenschapsgenade mee. De Heere die zoekt gemeenschap. De Heer is ook de eerste in die gemeenschap. Ja, die bruid heeft er wel eens geen zin in. Ze zegt, ik leg nou op bed. Ik heb de lamp al uitgedraaid. Ik heb er ook uitgetogen. En dan laat de Heere die reuk nog aan de binnenkant van die knop. Die liefelijke reuk. Die roos van Saron, die lelie der dalen. Want de Heere verlangt meer naar zijn volk als zijn volk naar hem verlangt. Dat zou hij echt vertellen. Ja. Zie, ik kom haastelijk. Dat zegt hij voor zijn bruid. Zie, ik kom haastelijk. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Omdat de Heere die wil zijn volk in de hemel hebben. En dan komen ze onwederstandelijk. Want dat is geen misschien. Want dat was zijn voorbede. Ik wil dat waar ik ben, ook die zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is nou de zekerheid van de opstandingskracht van Christus. Die voorbeden van Christus is de zaligheid voor Sion. Als je in die voorbeden ligt opgesloten, geliefde, dan kan je de boot niet meer missen. Nee. Want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet meer uitgetogen. Christus is opgevaren ten hemel. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft zijn kerk medegezet in de hemel. Ik ben hier niet meer. Tante Lena zei het vaak. Ik ben hier niet meer. Ja? Ik ben hier niet meer. Je moet goed verstaan hoe ze dat bedoelde. Want ze zei ook. Dat ze zegt de hemel lijkt voor mij. Of de dood lijkt voor mij niet weggelegd. De dood lijkt voor mij. Ja. Ze zei, maar toch ben ik hier niet meer. Want mijn leven is in Christus verborgen bij God. Dan krijg je hij mee. Dan krijg je hij mee naar de Godderzaligheid. En toch die gemeenschap. De Heer laat zijn volk hier aan deze zijde van het graf nooit zonder troost. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereiden hebben, zo zult gij ook bij mij komen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Dat is het werk van Christus, om zijn bruid geheel rein voor te stellen aan de Vader. Dan treedt Christus terug, de bruiloft des lams, en dan stelt hij zijn bruid voor aan de Vader. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze zijn alle de uwe. Amen. Heren, die zaligheid, die grote zaligheid, waar we niks hebben aan gedaan, allemaal tegengewerkt, tegengestaan, overwonnen door zijn genade, in de hemel gezet met Christus, het kindschap Gods, de geest der aanneming, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes, het eeuwige leven. Het is alles uw werk. Het is uit u, door u en tot u. En gij zult daar eeuwig de eer van ontvangen. Men loven u vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen. Het amen, amen, na amen om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 89 en daarvan de verzen. 12 en 15. Psalm 89, de versen. 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En vers 15. Ik heb eens gezworen, bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mij hoort misleid. En wat er verder volgt in dat 12e en 15e vers van Psalm 89.
Oh,
Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.